Goedemorgen, broeders en zusters. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst, met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Op de valreep vonden wij de heer De Raven bereid deze morgen bij ons voor te gaan. Daar zijn we dankbaar voor, want zoals u weet is de vrouw van dominee Zuidema, die vandaag voor zou gaan, zeer ernstig ziek. En ja, ze verwacht ook dat ze waarschijnlijk binnenkort zal overlijden. En hij moest dus deze dienst voor deze morgen afzeggen. Het orgel wordt bespeeld door mevrouw De Vries. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Broeder en zuster van de Bossen en dominee Malipaard met zijn echtgenoten zijn inmiddels alweer gezond en wel thuis uit Israël. Ik heb even aan broeder van de Bossen gevraagd of hij het een en ander even wil vertellen. Dat zal hij na mij doen. Over zijn, in het kort even over zijn ervaring en hoe het was in Israël. Vers van de pers, zeg ik maar. De bloemen gaan vandaag naar zuster De Raaf. Zij is niet meegekomen, maar wij denken wel aan haar. Dus die bosbloemen die gaat mee richting oosten van het land. Aanstaande dinsdagmorgen is er weer het koffieuurtje, dat is 20 oktober, met de dames. En dit begint om 9:30 en zoals ik hier heb staan, is dat bij zuster Marie Huizinga. Aan de Wassenaarse straat nummer 9. Alle dames zijn van harte welkom. Maandagavond, dat is het morgenavond, is er weer bijbelstudie bij broeder Tinga aan de Duinweg. Daar is uiteraard ook iedereen van harte welkom. Zou het fijn vinden als er nog wat mensen bijkomen weer. En dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Ja, we zijn donderdag teruggekomen uit Israël. En ik ga geen reisverslag geven, maar wel even de situatie toelichten in Jeruzalem, nou voornamelijk natuurlijk. Want we zijn 4 dagen zijn we in Noord-Galilea geweest. En we zijn 6 dagen in Jeruzalem hebben we doorgebracht. En de situatie daar, het was echt wel spannend om daar te verblijven. En je merkt het ook aan de bevolking daar die door de stad loopt. Niemand is bang, maar men is wel alert. Iedereen houdt iedereen in de gaten. En het wordt ook een beetje gestimuleerd natuurlijk, want de hele straat is vol met militairen en politie, met geweer in de aanslag en kogelvrije vesten. En je hoort ook van tijd tot tijd, hoor je steeds de sirenes, dus je wordt er toch iedere keer aan herinnerd dat er wat aan de hand is. En die aanslagen dan, we hebben er 2 van dichtbij meegemaakt, die worden dan hoofdzakelijk door jonge Arabieren, jonge Palestijnen worden die gedaan. En je ziet dan de jongens die. Het was op de Sabbat en dat is dan op zaterdag. Nou, die hele straat die was leeg. Het leek wel een autoloze zondag. En dan denk je dat er kan niks gebeuren, want je ziet niemand op straat zowat. En wij waren 's morgens waren we naar de kerkdienst geweest van Messias Belijdende Joden. 'S middags zouden we naar de graftuin gaan. En wij liepen dus. Dat is de Jaffa-straat, een hele lange straat van 4 kilometer lang. En aan het eind van de Jaffa-straat heb je dan de Jaffa-poort. En goed, die moet je dan passeren. En daar staan dan inderdaad een tiental polities en militairen staan daar. Bij elke poort was dat zo in Jeruzalem trouwens. En wij zouden dus naar die graftuin gaan. Goed, niks aan de hand. Alle straten waren leeg. Die straat naar de graftuin toe, er was wat verkeer en zo. Alles ging prima. Wij zaten dus in die graftuin. Waren er 5 minuten. En ineens achter onze rug wordt er geschoten met leven, want achter elkaar door. En een hoop kabaal, en goed gelijk sirenes natuurlijk. En dan bleek dus een aanslag te zijn. Dat zijn hoofdzakelijk jonge Palestijnen, die komen dan op een scootertje aanrijden. En die schieten gewoon iemand neer, want dat was een vrouw en een man van 2,63 zo. Een echtpaar, dat liep dan gewoon. Die werd dus neergestoken dan, met een mes. En dan is het zo, de politie is overal aanwezig, dus die is er gelijk bij natuurlijk. En die schieten dan gelijk die man dood, hè? Die jongen, die wordt gelijk doodgeschoten. Er wordt niet gepakt of zo, dat is gelijk klaar. Maar dan is het zo, en het is dan weer het nadeel van sociaal media. Van alle kanten komen dan van die jonge Palestijnen komen dan aangereden op scootertjes. Alsof ze truiken, maar goed, ze zijn natuurlijk gewaarschuwd, begrijp je wel. En die komen dan en die hebben dan de overhand. En die nemen dan die neergeschoten knaap, die nemen ze mee. Hè? Die nemen ze gewoon mee, onder gejuichen. gewoon onder gejaagd wordt hij meegenomen. Terwijl hij dood is. En dan, dan is er in hun ogen is er dus iemand weer als martelaar gestorven. En dat is geweldig, want die jongen die is in het paradijs aangekomen. En daarom wordt hij met gejaagd, wordt hij weggedragen. Zo gaat het dan. En de tweede keer dan hebben we ook een aanslag meegemaakt. Dat was dan iets verder, 400 meter bij ons vandaan, vanaf het hotel dan. En ik had het raam openstaan van het hotel. Ik zat precies in de kant van het busstation, want daar gebeurde het. En je ziet het dan niet, want het zit tussen de hoge bouwen. Maar later op het nieuws, een half uurtje later, kwam al het bericht dat er drie mensen daar waren doodgestoken. Doodgeschoten eigenlijk, die waren gewoon, en zo. Maar het is gewoon zonder pardon, ik zeg, als iemand niet vertrouwen, dan word je gewoon neergeschoten. Je hebt het misschien gisteren ook op het nieuws nog gehoord, dat er iemand, er werd een Arabier, die wilde ze fouilleren en die liet een mes zien. Het was gelijk werd hij doodgeschoten. Dus zo radicaal gaat het daar. Ja, maar goed, we hebben een paar keer een omtrekkende beweging moeten maken, omdat we dus een bepaalde straat niet door konden, omdat het gevaarlijk was. We zouden op de sabbatsavond zouden we het sabbatseinde meemaken bij de Klaagmuur. Nou, dat hebben we dus niet gedaan, want dat was niet verantwoord. Is goed, je moet gewoon eigenlijk je situatie een beetje bekijken. Maar je kunt het niet voorkomen, want ze lopen overal. Die jongens ook in de metro en zo. En er hoeft er maar één bij te zijn die zich opblaast. En dan is het hele zaakje natuurlijk, heb je veel doden. Ja goed, dat was het dan zo'n beetje. En goed, we hebben ons niet helemaal veilig gevoeld. Maar we hebben ook tijdens de kerkdiensten nog gebeden daarvoor. En ons gebed is verhoord, want we zijn veilig thuisgekomen.
We zullen beginnen met het zingen van Psalm 150. Zullen we een moment nemen van stilgebed waarin we ieder persoonlijk dat bij de Heer kan brengen wat in ons hart zit. Laten we in gebed gaan. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat een indrukwekkend verhaal. En ja, je ziet dat deze wereld, zoals de Bijbel dat heel mooi beschrijft, in barensnood is. Nou ja, dat heeft u aan de lijve ervaren. En dit is eigenlijk ook waar we het vanmorgen over willen hebben. Ik heb als thema genomen, waar vinden we nog rust in deze wereld? En het is ook de zondag van de zorg. En dat is eigenlijk ook in de zorg. Als ik dan mijn vrouw hoor, die werkt dan in de zorg. En mijn dochter die studeert dan voor verpleegkundigen. Als je ziet in de zorg, dan is er zoveel nood. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijke nood. Als we zien in de geestelijke toestand van, zeg maar, de... ja, tieners, twintigers, dertigers. Ik heb een zoon die, dat is de ene oudste, die zei laatst tegen mij, hij zegt, het is net alsof mijn generatie, hij is 27, nou, iedereen wel iets heeft. En als je daar goed over nadenkt en je kijkt daar eens naar en denk je van ja, die generatie heeft het heel moeilijk. Heeft het... Ja, ik weet niet. Toen ik die leeftijd had, was het natuurlijk ook, kwam ook dingen op je pad. Maar ik had het gevoel, we hebben een beetje over doorgepraat, van dat ik het toch in mijn tijd, toen ik zo oud was, in die leeftijd was, toch iets gemakkelijker had dan nu. Er is allemaal is zo met elkaar verbonden. U had het over de sociale media. Nou, als we dat zien, wat daar allemaal verteld wordt, allemaal geplaatst wordt op Facebook of al die andere sociale media, dat komt allemaal op de netvlies van onze jongeren. En ook op ons natuurlijk. Maar vooral de jongeren, die zijn daar zo mee bezig. En daarom is het ook, denk ik, heel goed om voor onze jongeren te bidden. Want uiteindelijk zijn zij de volgende generatie die aan de slag moeten. Laten we daar vooral bij stil gaan staan. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Dat ik u mag dienen als gemeente. De reden is helaas niet zo mooi. Ik wilde ook wel voor deze voorganger en zijn vrouw bidden. Maar het is mooi om hier te mogen zijn. Mijn vrouw die had andere verplichtingen. En de kinderen ook. Dus die kunnen er niet bij zijn. Maar ik ben heel blij dat ik u mag dienen. We willen... een volgende lied gaan zingen uit het Evangelische liedboek 203.
Thank you.
Ik wil graag met u lezen Exodus 20, de eerste 17 versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naastes vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. We willen zingen lied 189a, Vaste rots van mijn behoud.
Oh.
zullen we in gebed gaan. Vader in de hemel, we willen uw woord openen. We willen uw woord lezen. We willen uw woord overdenken. Vader, we zijn dankbaar dat we uw woord mogen ontvangen, mochten ontvangen van u. Want wat is het geweldig dat geschriften die duizenden jaren geleden opgeschreven zijn, nog steeds voor ons te lezen zijn. Dat is van geen één ander boek of geschrift te zeggen, Heer. En dat is ook, ja, voor ons het bewijs dat de Bijbel niet zomaar een boek is die je kan lezen, maar de Bijbel meer is dan een leesboek, namelijk uw woorden. We danken u, Heer, dat we dat mogen lezen, mogen overdenken en dat u door uw woord tot ons wil spreken, ons wil aanraken, ons wil duidelijk maken wat we nodig hebben in ons leven. Voor ieder persoonlijk. We danken u, Heer, dat we de gelegenheid krijgen om dat te doen. En vragen uw zegen daarvoor. Amen. Het schriftgedeelte van vanmorgen is Johannes 8, versen 30 tot en met 59. Daar staat boven Jezus' verdediging. Dat hebben natuurlijk de vertalers erboven gezet. Johannes 8, vanaf vers 30. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn van Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Wat ik gezien heb bij de Vader, spreek ik. Zo doet ook gij wat gij van uw Vader gehoord heeft. Zij antwoordden en zeiden tot hem: onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Maar nu tracht gij mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zeiden tot hem: we zijn niet uit hoererij geboren, we hebben één vader, God. Jezus zeide tot hem: indien God uw vader was, zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer gij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden antwoordden en zeiden tot hem: zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Jezus antwoordde: ik ben niet bezeten, maar ik eer mijn Vader, en gij onteert mij. Maar ik zoek niet mijn eer, één is er die haar zoekt. En die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot hem: nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten. En gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niets maken. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt gij uzelf? Jezus antwoordde: als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie gij zegt: het is onze God. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeide: ik ken hem niet, dan zou ik u gelijk zijn een leugenaar. Doch ik ken hem en zijn woord bewaar ik. Uw vader Abraham heeft zich er verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem: gij zijt nog geen 50 jaar en gij hebt Abraham gezien. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op om naar hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk een hele discussie met onze Heer. Daar willen we straks over nadenken. Eerst willen we nog zingen: mijn Jezus, ik hou van u. Lied 371. In zijn leven hier op aarde heeft onze Heer Jezus heel wat afgediscussieerd. Er waren heel wat mensen die met hem wilden praten. Die wilden weten wie hij was. Maar ook werd hij heel vaak uitgedaagd, beschuldigd en aangeklaagd. Het gedeelte wat we hebben gelezen staat natuurlijk in een groter geheel. Hoofdstuk 8 beschrijft een situatie waarin de fariseeërs en de schriftgeleerden een vrouw bij hem brachten. En ze zeiden dan tegen hem: meester, deze vrouw is op hedendaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Dat is natuurlijk op zich geen verkeerde vraag, want Jezus onderwees ook in de tempel. En het lijkt eigenlijk gewoon een soort vraag om bijbeluitleg. Maar dat was het eigenlijk niet. Er zat meer achter. De fariseeërs en de schriftgeleerden waren, om het zomaar te zeggen, Jezus zat. Ze zochten een middel om hem te kunnen aanpakken, aan te kunnen klagen. Ze waren het zat dat hij steeds hun wees op hun manier van spreken, op hun manier van doen. Ze wilden hem eigenlijk uit de weg ruimen. En dan ontstaat er eigenlijk een hele mooie situatie. Jezus zegt niks. Het enige wat hij doet, is met zijn vingers schrijven in het zand. En dan vragen ze het nog een keer en dan zegt Jezus tegen hem: wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. Ja, daar konden ze natuurlijk niks mee. En ze gingen één voor één weg. En dan staat er: en Jezus richtte zich op en zeide tot haar: vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: niemand, Heere. En Jezus zeide: ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Nou, u zult begrijpen dat dit niet de bedoeling was van die schriftgeleerden en die fariseeërs. Ze probeerden hem steeds weer opnieuw aan te klagen. Iets te vinden om hem aan te klagen. En vervolgens staat er dan nog een paar gesprekken in hoofdstuk 8. En in vers 30 begint dan ons gedeelte wat we hebben gelezen. En we zien daar hetzelfde eigenlijk weer gebeuren. Weer discussie. En dan kunnen we ons afvragen, wat moeten we hiermee? Kunnen we daar nog wat mee? Of is het gewoon een stukje Bijbelse geschiedenis? Het begint met het feit dat er mensen waren die tot geloof waren gekomen. Die geloofden in Jezus. Ze hadden hem horen spreken en ze geloofden erin. Dit gaat eigenlijk over het gedeelte wat ervoor is. Waarin Jezus uitlegt wie hij is en wie hem heeft gestuurd. En dan zegt hij tegen ze: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Hij bedoelt hier natuurlijk mee dat hij de waarheid is die bevrijdt. Bevrijdt van de gevolgen van de zonde. Hij toont hiermee aan dat hij de weg naar God toe is. Het eeuwig leven met God. Hij bevrijdt en maakt de weg vrij naar God toe. Heel duidelijk zou je zeggen, niks mis mee. Maar blijkbaar was het dus niet zo. Want de mensen wat tegen hij spreekt zeggen dan van: ja, maar wij zijn van Abrahams geslacht. We zijn nog nooit slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij vrij moeten worden? Dat zijn we toch al? Nee, zegt Jezus. Dat zijn jullie niet. En dat geldt eigenlijk voor ieder mens, ook zoals wij hier zitten. Nee, dat is niet zo, zegt hij. Jullie zijn niet vrij. Want als je zonde doet, dan word je slaaf van de zonde. En jullie doen nog steeds zonde. En daarmee moet je stoppen. Het maakt een slaaf van je. En laten we eerlijk zijn, dat zien we ook heel duidelijk in deze wereld. Heel veel zonden zijn enorm verslavend en hebben mensen compleet in hun greep. Er is zoveel zorgvraag in deze wereld dat de zorginstellingen het niet meer aankunnen. En als je in de greep van zo'n verslavende zonde bent, dan is het eigenlijk onmogelijk om daaruit te komen. En onze Heer zegt dan: Daarom heb je geloof in mij nodig. Daarom moet je geloven in God, die zijn Zoon heeft gestuurd naar deze aarde om de mensheid vrij te maken. Jezus maakt waarlijk vrij. Hij alleen kan de banden van de zonde echt verbreken en ons alle vrijmaken. Dat is een hele geruststellende gedachte. Hij maakt ons duidelijk dat we er niet alleen voor staan. Dat we een God hebben, een Heer hebben die ons wil helpen. Zomaar, voor niets. Dat geeft rust in je leven. Dat geeft zekerheid in je leven. Dat is toch eigenlijk mooi dat je dat mag weten. Dat er altijd hulp nabij is. Als thema heb ik gekozen, waar vind je nog rust in deze wereld? En als je om je heen kijkt, in ons land, in deze wereld, ja, dan kun je echt zeggen, zoals we net ook zeiden, van ja, deze wereld is in barensnood. Het kwade grijpt driftig om zich heen. Boosaardige criminele mensen worden leiders van hun land en de bevolking eert ze ook nog. Ja, deze wereld lijkt het spoor helemaal bijster. Ik weet niet, een poos geleden werd er heel veel ophef gemaakt over een man die een leeuw doodschoot. Dan wil ik dat niet goedkeuren, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het onzin om dieren gewoon voor je lol neer te schieten. Maar als je ziet hoeveel publiciteit dat had. Terwijl in diezelfde periode duizenden mensen doodgeschoten zijn om hun geloof. En daar hoor je niemand over. Vers 38. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: als u Abrahams kinderen zijt, zou u de werken van Abraham doen. U probeert mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem: we zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet uit mezelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt horen. Het is een soort noodkreet van onze Heer. Waarom begrijpen jullie het nou niet? Kom op zeg. Waarom begrijpen jullie nou niet al die woorden die ik al die jaren tot jullie heb gesproken? Nee, zegt Jezus, dat kunnen jullie niet. Hij geeft als het ware zelf al het antwoord, dat kunnen jullie niet. En waarom? Omdat jullie vastzitten. Niet vrij zijn. U moet dus deze situatie is eigenlijk even een klein beetje voorstellen. Jezus is in gesprek met een aantal Joden. En daar zaten ook de geestelijke leiders bij. Dus het gaat hier om mensen die wekelijks en misschien wel dagelijks te vinden waren in de tempel. Gods huis. Die zeer godsdienstig waren en waarschijnlijk zich ook zeer streng hielden aan de Joodse wetten. Tegen deze godsdienstige mensen spreekt Jezus. Wiens zonen zijn jullie? Wij zijn de zonen van Abraham, beweren ze. Jezus' antwoord is heel duidelijk. Hij maakt hier onderscheid tussen erfelijke zonen en echte zonen. Ze waren erfelijke zonen van Abraham. Dat was heel duidelijk. Abraham was de stamvader van het Joodse volk. Dat klopt. Daar hadden ze gelijk in. Maar dat maakte niet dat ze automatisch ook zonen, kinderen van God waren. Jezus wijst hier hun op hun gedrag. Kijk, als Abraham hun grote voorbeeld was, dan hadden ze net als Abraham geloofd in God, dus ook in zijn zoon, Jezus Christus. Maar uit hun daden bleek dat ze echte zonen van Satan waren. Dat ze onder Satans leiding leefden. Eigenlijk zegt Jezus tegen hen: jullie denken dat jullie erfgenamen van Abraham zijn en dat je daarom automatisch Gods kinderen zijn. Nee, Satans kinderen zijn jullie. Begrijpen jullie dat? Satans kinderen. Diegene die je gehoorzaamt, is je echte vader. En in jullie geval is dat Satan. Dat is heftig. Dat zegt hij dus tegen die godsdienstige mensen. Tegen de leiders van het volk, de geestelijke leiders van het Joodse volk. Ja, daar maak je geen vrienden mee natuurlijk. De geestelijke leiders konden de woorden van Jezus niet verdragen. En ook niet begrijpen, omdat Satan hun koppigheid, hun trots, hun vooroordeel gebruikte om hen te verhinderen in Jezus te geloven. Maar Jezus' woorden waren niet zijn eigen woorden. Het waren de woorden van God, zijn Vader. Het waren de woorden van onze Schepper. Het is een heftige discussie. En het maakt ook heel veel duidelijk. Het maakt duidelijk dat niet alle godsdienstige mensen ook kinderen van God zijn. Dus als we dat naar onze tijd toetrekken, niet iedereen die naar de kerk gaat, is ook een kind van God. We kunnen ons niet beroepen op onze trouwe kerkgang. Onze kerk, of onze bijbelkennis, onze goede daden, of wat dan ook. Als we dat doen, dan zijn we net zoals die groep Joodse mensen die zeiden dat ze kinderen van stamvader Abraham waren. Laten we onszelf diezelfde vraag ook eens stellen. Wiens zonen, dochters zijn wij? In Johannes 4, vers 7 tot en met 16 zegt, geliefden, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Dus dat een geweldig mooie gedeelte uit de Bijbel. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Uit God geboren. Dat betekent dus dat we kinderen van God zijn. We mogen zonen, dochters van de Allerhoogste zijn. God houdt van ons, want God is liefde. Niet omdat we naar de kerk gaan, maar omdat God van ons houdt. We kunnen ons op van alles beroepen. Hier staat heel duidelijk, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden. Het is God waar het initiatief wegkomt. Het is God die ons op het oog heeft. Je zou het ook zo kunnen noemen. Hierin is de liefde. Niet dat Harry de Raaf God lief gehad heeft, maar dat hij Harry de Raaf heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor zijn zonde. En dan mag u natuurlijk uw eigen naam invullen. Hij heeft u, jou en mij op het oog. Ja, en hoe gaan we daarmee om? Wiens zonen, dochters zijn wij? We willen verder gaan met ons Bijbelgedeelte, want de discussie gaat verder. Jezus, zijn Joodse toehoorders beschuldigen hem dat hij bezeten is. Bezeten is van een duivelse demon. Maar Jezus zegt in vers 49, Jezus antwoordde, ik ben niet bezeten, maar ik eer mijn Vader en gij onteert mij. Maar ik zoek niet mijn eer, één is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, en u weet, als Jezus dat zegt, dan gaat hij iets belangrijks zeggen. Indien iemand mijn woorden bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Dat is onze geweldige toekomst die we mogen hebben. De Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt gij uzelf? Voor God. God. Jezus geeft zich hier uit voor de mens geworden God. Als antwoord hierop zegt hij: voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Mocht er bij andere gelegenheden in de Bijbel wat onduidelijkheid zijn, maar hier zegt Jezus heel duidelijk: ik ben. Hij gebruikt dezelfde woorden die God gebruikt in Exodus 3 vers 14 als God zich voorstelt met zijn naam: ik ben die ik ben. Jezus zegt niet alleen dat hij eeuwig is, maar hij zegt ook dat hij de God is die aan Mozes is verschenen bij de brandende braamstruik. En dat was natuurlijk Gods lastering. Leviticus 24 vers 16 staat het heel duidelijk. Deze godslasteraar moest gestenigd worden. Ze hadden dus best bijbelkennis. En ze pakten dan ook stenen en wilden hem stenigen. En dan staat er, zij namen dan stenen op om naar hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en vliet de tempel. Ik heb eens even gekeken in een andere vertaling, de Herziende Statenvertaling, en daar staat het op deze manier. Ze namen dan stenen op en ze, om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Ik heb dat in verschillende vertalingen opgezocht, dit vers. En je komt eigenlijk deze manier alleen maar tegen in de twee Statenvertalings die we hebben. En in de King James vertaling, in de Engelse talige vertaling. Nou, die zijn met elkaar verbonden, dus dat is niet zo verwonderlijk. In andere vertaling staat ongeveer hetzelfde als de NBG vertaling. En omdat je dan toch nieuwsgierig wordt van, nou, zijn er dan mensen die daar in hun commentaren iets over geschreven hebben? Nou, ik heb iets gevonden van iemand uit de 18e eeuw. Adam Clark, en die schreef dat Jezus zich onzichtbaar maakte voor de mensen om hem te zien, omdat zijn tijd om te sterven nog niet was gekomen. Nou, hoe we het precies uit moeten leggen is misschien best moeilijk, omdat het in verschillende mogelijkheden te vertalen is. Maar het is wel een heel mooi beeld. Ik vind het echt een heel mooi beeld. Jezus, die door die mensenmassa heen loopt, terwijl die mensen dus nog de stenen in handen hebben, maar ze kunnen niks doen. Gewoon omdat het nog niet de tijd is voor Jezus om te sterven. God heeft het onder controle. Hij laat dit niet gebeuren, omdat het nog niet Jezus zijn tijd was. God heeft ook nu alles onder controle. En daar kan niemand wat aan veranderen. Wiens zonen en dochters zijn wij? Deze vraag, dit Bijbelgedeelte, vraagt om zelfonderzoek. Hoe staan wij in ons geloof? Ja, wie is Jezus Christus eigenlijk voor ons? Hoe staat het met, ja, laten we eerlijk zijn, onze koppigheid, trots en vooroordeel? Hoe en aan wie zijn wij gehoorzaam? Ja, gehoorzaamheid is een voortdurend proces, dus we moeten regelmatig vergeving vragen van onze zonden. En ons niet laten leiden door onze koppigheid, trots en vooroordeel. Jezus zegt ook tegen ons, net als tegen de Joden toen: mensen, we moeten gehoorzamen. Mensen die gehoorzamen, die zullen niet sterven. Dat is geestelijk, niet lichamelijk. Als we hem volgen, hebben we eeuwig leven. Wie volgen wij in ons leven? Ik kwam laatst een oud zondagsschoolboekje tegen van mijn vader. Mijn vader heeft meer dan 25 jaar zondagsschool gedaan. En u weet, dat was een, ik kom uit Drenthe, een klein dorpje uit Drenthe. En er was het gewoonte om zondagsmiddags zondagsschool te houden. En alle kinderen van het dorp gingen daar naartoe. Of je nou gereformeerd was, hervormd, baptist, of je ging niet naar de kerk. Zondagsmiddags was de zondagsschool. En dat was altijd een hele grote groep. En mijn vader met nog een paar broeders, die hadden daar de leiding. En ze hadden dit boekje als liedboek. Ik weet niet of u het kent, maar dit stond nog in mijn kast. En ik ben helemaal gek van liedboekjes en oude bijbels. Dus ik heb een hele lading van die dingen. Maar deze, mijn vader zijn naam staat er nog in. En ik kwam daar een mooi lied tegen. Psalm 23 is onze Bijbel tekst van onze trouwe vandaar dat hij mij zo mooi opviel. Ik wil dat graag met u delen. Het is lied 199, De Goede Herder staat erover. Het is een kinderliedje, maar dat is heel duidelijk. Een lammetje ging dwalen, veraf en heel alleen. Verliet de trouwe herder en doolde al verder heen. Zolang de zon bleef schijnen, was het lammetje niet bang. De bloempjes bloeiden lieflijk, alom was vogelengezang. Maar spoedig werd het duister, de wind blies koud en fel. De zon hield op te schijnen, de nacht viel in zo snel. Het kleine lam blaat klagend, hoor, angstig klinkt zijn klacht. Zo ver van huis en herder, in deze donkere nacht. Maar zie, de goede herder vermist het schaapje ras. Ging uit om het lam te zoeken, dat in gevaren was. Hij riep het luid bij name, zocht op het steilste pad. En hield niet op met zoeken, totdat hij het gevonden had. Waar vinden we nog rust in deze wereld? Bij die herder, bij onze Heer, bij onze God. Jezus was heel duidelijk en heel helder in het gesprek met deze godsdienstige mensen. En hij is ook heel duidelijk en helder tegen ons. Willen we bevrijd worden van deze aardse banden die ons gebonden houden? Ja, dan is er maar één oplossing. Dan is er maar één weg. En dat is Jezus Christus. Hij alleen kan bevrijden en rust geven. En als we dan in gevaren komen, ja, dan mogen we net als dat lammetje vertrouwen op onze hemelse Vader. Die ons zoekt en zich op zijn handen draagt en terugbrengt naar de kudde. Waar vinden we nog rust in deze wereld? Bij onze Heer Jezus. Bij Hem alleen. Amen. En nu ik het toch over mijn vader heb, een van zijn favoriete liederen stond in de evangelische liedboek. Veilig in Jezus' armen, en dat willen we nu gaan zingen.
Yeah.
Zullen we een moment nemen van voorbeden? Vader in de hemel, dank u dat we deze dienst mochten houden in alle vrijheid. Dank u dat we in een land nog leven, Heer, waarin dat nog mogelijk is. Er zijn zoveel broeders en zusters in deze wereld die dat niet vrijuit mogen doen, die in geheim samen moeten komen. Broeders en zusters die vervolgd worden. Broeders en zusters die niet veilig kunnen geloven in u. En willen ook deze morgen in het bijzonder voor hen bidden, Heer. Wilt u hen daarbij zijn? Wilt u hen kracht geven en moed geven om trouw te blijven? En eigenlijk, Heer, zijn ze voor ons een geweldig voorbeeld. Want als je verhalen soms hoort hoe trouw zij hun geloof uitdragen, terwijl ze op het punt staan vermoord te worden om hun geloof. Dan beschaamt dat ons nog wel eens. Omdat wij soms zo vrijelijk met ons geloof omgaan. Wilt u ze nabij zijn, Heer? Wilt u ze sterken en steunen? En een voorbeeld, dat ze een voorbeeld mogen zijn voor anderen. Zodat ook anderen tot u mogen komen. We wilden ook bidden, Heer, voor diegenen die hun vervolgen. Te hen ook tot inkeer brengen. Dat ook zij uw liefde mogen ervaren in hun leven. Vader, het is de zondag voor de zorg. En we willen ook in het bijzonder bidden voor iedereen die werkzaam is in de zorgverlening. Op allerlei gebieden zijn er mensen die vol passie, vol liefde zich inzetten om anderen te helpen. Gisteren was ik in een bejaardencentrum, Heer, en mocht ik daar de dienst doen. En daar werd ook, toen ik daarover had en daarvoor bad, ook bevestigend geknikt van ja. Die zusters en broeders in dat tehuis, die waren goed voor hen. Ze hadden het naar hun zin. En was dat geweldig, Heer, dat u mannen en vrouwen beweegt om zich in te zetten voor anderen. Wilt u ze nabij zijn, Heer? Wilt u ze sterken en steunen? Vader, wilt u ook de voorganger die hier normaal gesproken vanmorgen had gestaan en zijn vrouw erbij zijn? We hoorden dat zijn vrouw ernstig ziek is en eigenlijk op sterven ligt, Heer. Wilt u ze nabij zijn in deze periode van verdriet? Wilt u ze de rust geven die ze nodig hebben? En wilt u hen ook, wilt u deze zuster ook de pijn verzachten als ze dat heeft, Heer? En dat het heengaan, Heer, een heengaan mag zijn, Heer, naar u toe. De eeuwige woning. Wilt u hen erbij zijn, Heer? Vader, zo wil ik ook deze gemeente aan u opdragen. Dat ook zij hier in deze plaats een getuige mag zijn. Een getuige mag zijn van u, Heer. Zodat anderen toegevoegd mogen worden aan uw wereldwijde kerk. We danken u, Vader, voor alles wat u geeft. En alles wat u nog wilt geven. We zien ernaar uit, Heer, wat u voor deze gemeente wilt doen. En ook voor ons persoonlijk. We bidden alles niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Zullen we samen de geloofsbelijdenis zingen die staat op 274 graden. We zijn aan het eind gekomen van dit samen zijn. En dan staat er altijd inzameling. En dat willen we nu gaan doen. Een voorspel van het lied wat we willen zingen. En dat is het geweldig mooie lied uit het Evangelische Liedboek. 374, O Heer mijn God. En in de voorspel willen we dan de collecte houden.
Singt mijn ziel, door u.
Laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en hulp van de Heilige Geest zijn met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Amen.